Het is alweer een paar jaar geleden dat er in de week voorafgaand aan een kerstfeest op Twitter een actie was, een zogenaamde hashtag-actie. En de hashtag was Kerstmis in drie woorden. Aan de twitteraars van die week werd gevraagd om met drie woorden dus gewoon eens even weer te geven waar ze aan moeten denken bij kerst, of welke vragen er naar boven komen, of welke gevoelens er zijn rondom kerst. Nou, je kunt je voorstellen dat er in die week honderden, misschien wel duizenden reacties kwamen op deze hashtag. Ik zal er een paar noemen. Hashtag Kerstmis in drie woorden. Wat eten we? Nou, alsof dat de belangrijkste vraag is met kerst, maar oké. En dan de vraag die daar dan automatisch op volgt voor de mensen die geen vaatwasser hebben. Wie wast af? Een hashtag die ook, of een omschrijving die ook vaak voorkwam. En ik denk ook voor dit jaar toch wel weer van toepassing is. Hashtag Kerstmis in drie woorden, weer geen sneeuw. En voor dit jaar zouden we kunnen zeggen, weer alleen online. Ik kwam nog een leuke tegen. En ik denk dat je gelijk weet over welk konijn ik het heb. Hashtag Kerstmis in drie woorden, waar is Flappy? Nou, ik kwam ook nog een hele serieuze tegen. En ik denk voor veel mensen herkenbaar, omdat je het juist met deze dagen zo intens kunt beleven, een dierbare missen. Nou, en zo kwamen er vele omschrijvingen en gedachten en vragen voorbij. Maar wat mij opviel is dat het eigenlijk allemaal ging over allerlei, mag ik het zo zeggen, randzaken van kerst. Allerlei dingen die wel met kerst te maken hebben, maar niet de kern van kerst weergeven. En ik was dan ook zeer verrast dat ik te midden van al die reacties ook deze tegenkwam. Hashtag Kerstmis in drie woorden, waar is Jezus? En precies, want wat is kerst zonder Jezus? Dat is eigenlijk alsof je met elkaar een verjaardag viert zonder dat je weet wie de jarig is. Of dat je bij elkaar bent om een verjaardag te vieren zonder dat je de jarige zelf persoonlijk kent. Kerstfeest vieren, dat heeft alles te maken met Jezus. Misschien een gekke gedachte, maar stel dat als Johannes, de schrijver van het evangelie, als hij een Twitter-account had gehad in die dagen, en aan hem was gevraagd van, oké, waar denk je aan bij kerst? Hashtag Kerstmis in drie woorden. Dan denk ik dat Johannes misschien wel dit getwitterd zou hebben. In drie woorden, God werd mens. En deze drie woorden zijn eigenlijk de samenvatting van wat we nu met elkaar gaan lezen uit Johannes 1, de versen 14 tot en met 18. Leidy heeft het vrijdagavond al heel even aangetipt dat Johannes een hele andere invalshoek heeft van zijn presentatie van het kerstevangelie. Zijn collega-evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, die schrijven over allerlei details over Jozef en Maria en over Bethlehem en de stal en de voerbak en de herders en de wijzen en noem alles maar op. Maar Johannes die komt eigenlijk in zijn beschrijving van het kerstevangelie gelijk tot de kern. En daar wil ik graag deze morgen met je over nadenken. Met dit thema de andere kant van het kerstverhaal. We gaan het lezen, Johannes 1 vers 14. Je kunt het meelezen vanaf het scherm, maar als je vanuit je Bijbel mee wil lezen, uiteraard ook goed. Ik lees het voor vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Vol van genade en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. Vers 17, de wet is door Mozes gekomen, de genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is en die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Tot zover deze vijf versen uit Johannes 1. En ik weet niet of het je ook is opgevallen, maar in deze paar versen, daar staat een woord dat steeds terugkomt. In de MBV 3 keer, in andere vertalingen wordt het zelfs 4 keer genoemd. En dat is het woordje genade. Wat zeg ik woordje? Schrijf het maar gerust met hoofdletters. Genade. Dat is waar het in dit gedeelte om draait. Toen ik van de week dit gedeelte weer voor mezelf opnieuw las, om ook voor te bereiden op deze videopreek, toen moest ik denken aan een lied dat nog niet zo lang geschreven is door Kees Kraaienhoort. Met deze mooie titel, Het feest van de genade. Ik heb kerstfeest wel eens eerder genoemd het feest van de aanbidding, maar het is zeker ook het feest van de genade. We gaan er straks op terugkomen als we kijken wat er verder in vers 14 en in vers 16 en 17 daarover geschreven is. Maar laten we eerst even naar die eerste regel gaan van vers 14. Ik weet niet of je het net is opgevallen, maar het is eigenlijk wel bijna een soort van cryptische omschrijving wat we hier lezen. Het woord is mens geworden en het heeft in ons midden gewoond. Andere vertalingen hebben het over het woord is vlees geworden. Nou, dan klinkt het nog cryptischer. Maar goed, de MBV helpt ons al een beetje op weg door te zeggen het vlees, daar wordt mee bedoeld mens. Maar wat wordt hier bedoeld met het woord? Leidy is daar vrijdagavond al kort even op ingegaan. En ze verwees daarbij ook naar het eerste vers van het Johannes-evangelie, waar we dit lezen. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En wat hier heel eenvoudig wordt neergezet is dat het woord staat voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus is zelf God. Daarom, wat ik net zei, als Johannes een Twitter-account had gehad en hij had ook getwitterd als reactie op die hashtag Kerstmis in 3 woorden, zou Johannes wellicht hebben getwitterd, God werd mens. Het woord is mens geworden. Dit is de samenvatting die Johannes geeft van dat hele kerstevangelie. Het woord is mens geworden. Ik geloof dat dit ten diepste het wonder is van de kerstnacht. Als wij kijken naar die stal daar in Bethlehem en die voerbak, dan zien we een kindje, een hulpeloos kind in een armoedige voederbak. Dat is wat we met onze natuurlijke ogen zien. Maar weet je wat er in de kerstnacht gebeurde? God, die grote, die heilige, die machtige, die krachtige God, die zo vol met heerlijkheid is, die de schepper is van de hemel en de aarde, die groter is dan het hele heelal bij elkaar, die door miljoenen engelen wordt gediend, in de nacht, in de kerstnacht, werd deze grote God een klein en een hulpeloos kind. Als je daarover na gaat denken, ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar ik kan me daar nauwelijks een voorstelling van maken. Het is eigenlijk gewoon niet te vatten. Het is ondoorgrondelijk. Zo'n grote God die in de kerstnacht zo'n klein mensje werd. Het is eigenlijk een mysterie. En heel opvallend, zo schrijft Paulus er ook over in een brief aan Timotheus. We lezen in 1 Timotheus 3, vers 15 in de Bijbel in gewone taal. We weten allemaal wat het grote geheim, en daar wordt in het Grieks het woordje mysterion gebruikt, mysterie. We weten allemaal wat het grote mysterie is van ons geloof. Dubbele punt, Christus kwam op aarde als mens en de Heilige Geest liet zien wie hij werkelijk was. Dat is ook mijn gebed voor deze morgen. Dat de Heilige Geest ons laat zien wie Jezus werkelijk is. Er zijn in onze tijd zoveel ideeën over Jezus. Iedereen heeft wel een mening over Jezus. Voor sommigen is hij de Jesus Christ superstar. Voor anderen is hij het geweldige voorbeeld, een voorbeeld om na te volgen. Hij is ook inderdaad een superster. Hij is inderdaad een voorbeeld om na te volgen, maar Jezus is zoveel meer. En mijn gebed is dat de Heilige Geest laat zien wie hij werkelijk was. Hij werd mens. God werd mens. Hij kwam naar ons toe. En weet je, ik geloof dat we hiermee ook het grootste verschil hebben tussen ons christelijk geloof en de grote religies van deze wereld. Ik zeg het bewust zo, omdat ik het christelijk geloof niet zie als een religie. Ons geloof is geen religie, ons geloof heeft te maken met relatie. Wat alle religies van deze wereld leren, is dat wij als mens Wij moeten onszelf opwerken naar omhoog, naar God of naar het goddelijke of naar het hogere of hoe vaag het soms ook wordt omschreven. Maar het is altijd een actie van de mens uit naar boven toe, naar het goddelijke toe. Maar wat is het evangelie? Wat is het kerstevangelie? Precies andersom. God, die kwam naar ons toe. God, hij werd mens. Hij kwam bij ons, zingen we in een bijna klassiek geworden opwekkingslied. Hij kwam bij ons heel gewoon de Zoon van God als mensenzoon. Hij daalde neer van de troon om mens te zijn. Wauw. Misschien heb ik het verhaal wel eens eerder verteld, dat weet ik niet meer. Maar dan hoor je het voor de tweede keer. Een aantal jaren geleden was ik aan het wandelen. Zoals je inmiddels weet, dat doe ik graag. En ik was al heel eind op weg. Ik was misschien al wel anderhalf uur aan het wandelen geweest in het bos. En ik was moe. En ik had even behoefte om gewoon even uit te rusten. En ik keek naar een omgevallen boomstam en ik dacht, dat is een mooie plek om even tot rust te komen. En ik zat daar en ik zat wat voorover gebogen. En opeens zag ik dat ik met mijn grote schoenen, maat 45, bovenop een geweldige mierenhoop zat. Ik moest natuurlijk gelijk denken aan die tekst uit Spreuken, ga tot de mier, gij luiaards. Maar ik was helemaal niet lui, want ik had net anderhalf uur gewandeld. Maar ik zat naar die mieren te kijken. En ik zag hoe bedrijvig die mieren waren. Ze waren voortdurend bezig. Alle mieren krioelden door elkaar heen, voor mijn gevoel. En opeens kwam er een hele gekke gedachte bij mij naar boven. Ik dacht, stel je nou eens voor dat ik aan deze mieren zou willen vertellen dat ik van ze hou. En dat ik een relatie met ze wil. Ik denk, weet je wat, doe eens gek. Ik keek even om me heen. Er was toch niemand te zien. En ik riep naar de mieren zo onder mij. Mieren, hallo, mag ik even jullie aandacht? Ik hou van jullie en ik wil een relatie met jullie hebben. Nou, het zou je niet verbazen dat er geen mier was die opkeek. En ik zat nog verder te kijken en ik denk, en toch, stel dat ik het ze duidelijk zou willen maken. Wat zou ik moeten doen om aan mieren te kunnen vertellen dat ik van ze hou? En toen kwam deze gedachte me op. Om aan mieren te kunnen vertellen dat ik van ze hou, zal ik eerst zelf een mier moeten worden. En dat is eigenlijk precies wat er in de kerstnacht is gebeurd. Voor alle duidelijkheid, de afstand tussen een mier en een mens is nog niet vergelijkbaar met de afstand tussen een mens en God. Maar in de kerstnacht gebeurde het. God werd mens. Hij kwam naar ons toe om ons te vertellen dat hij van ons houdt. En sterker nog, hij kwam naar ons toe om ons te redden. Om de gebroken relatie met hem door de zonde, om die weer te herstellen. Dan gaan we terug naar vers 14 van Johannes 1. Het woord is mens geworden. En dan gaat het verder. En het heeft in ons midden gewoond. In het Grieks wordt hier een woord gebruikt voor wonen. Dat heeft ook te maken met een tent, met het wonen in een tent. En wat we hier lezen, dat refereert eigenlijk aan die periode dat het volk Israël op weg was vanuit Egypte naar het beloofde land. Die 40 jaar, dat er een tent was in hun midden met de naam de tabernakel. En God woonde in de tabernakel. Hij woonde te midden van zijn volk. Hij was niet echt zichtbaar, hij woonde in het Heilige der Heiligen en alleen de hoge priester mocht er één keer per jaar komen. Maar toch, God woonde te midden van zijn volk. En alleen hierin onderscheidde God zich al zo van al die goden, van alle afgoden van de heidenvolken. We lezen daarover in Deuteronomium 4 vers 7. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is? Altijd als wij tot hem roepen. Dus in die tijd was het al zo dat God woonde te midden van zijn volk. Maar wat er gebeurde in de kerstnacht, dat ging nog een hele grote stap verder. Want het woord is mens geworden en het heeft nu in ons midden gewoond. God werd een mens van vlees en bloed en hij kwam onder ons wonen. Dichterbij kon God niet komen. In onze tijd is vooral de boodschap, houd afstand, anderhalve meter. Maar aan deze boodschap, kan ik je echt zeggen, heeft God geen boodschap. Want God wil maar één ding, hij wil zo dichtbij komen. Hij is onder ons komen wonen. En wie gelooft in de Heer Jezus, kan zelfs zeggen, hij is nu in mij komen. komen wonen. Dichterbij kan God niet komen. De geboorte van de Heer Jezus is de vervulling van vele profetische woorden uit het Oude Testament. Bijna elke profeet heeft wel iets kunnen aankondigen over de geboorte zelf en over alle dingen die eromheen zouden kunnen gebeuren of zouden gaan gebeuren. Weet je welke profetie ten diepste ook is vervuld toen Jezus werd geboren, toen God mens werd, toen hij onder ons kwam wonen? Deze profetie uit Jesaja 55, vers 6. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden, roep hem aan terwijl hij nabij is. Mag ik het zo zeggen? Toen God in Christus naar ons toe kwam, toen God mens werd, dat was het moment, het ultieme moment, dat God zich liet vinden. Hoe zouden wij als klein mensje ooit God gevonden hebben? Hoe zouden wij als kleine mier ooit een ontmoeting kunnen hebben met die grote schepper van hemel en aarde? Maar God, hij heeft zich in Christus laten vinden. En als we hem zoeken, dan kunnen we hem ook in Christus vinden. En als we hem aanroepen, dan mogen we ervaren elke keer weer opnieuw dat hij zo dichtbij is. Mag ik je daar deze morgen ook mee bemoedigen? Ook aan het einde van dit jaar, waarin misschien zoveel gebeurd is. Waarin je misschien terug moet kijken op hele verdrietige dingen. Dingen die je leven hebben verscheurd, die je leven hebben gebroken, die misschien je leven op zijn kop hebben gezet. Misschien heb je het niet altijd ervaren. Maar weet je dat als we God aanroepen, dat Hij nabij is. Dat God een God is die zich laat vinden, die zich heeft laten vinden in de persoon van Jezus Christus toen God mens werd. Weer terug naar Johannes 1, vers 14. We lezen nog een keer verder. Het woord is mens geworden en het heeft in ons midden gewoond. En dan staat erbij vol van genade en waarheid. En dan lezen we gelijk even door in vers 16 en 17. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. In andere vertalingen staat, hebben we genade op genade ontvangen. Dus het stapelt zich op. In de Heer Jezus stapelt de genade zich op. En dan verder in vers 17. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Ik zei net, refererend aan dat lied van Kees Kraaienoord, je zou het kerstfeest ook inderdaad kunnen noemen het feest van de genade. Want toen de Heer Jezus kwam naar deze wereld, op dat moment werd de genade van God, de overvloedige genade van God, die werd ten volle openbaar. Als je wilt weten waar je de genade van God kunt zien, kunt vinden, kunt ontvangen, dan moet je bij Jezus zijn. En weet je wat zo mooi is? Als God spreekt over genade, dan is het nooit genade in de zin van een klein beetje. Dan is het nooit genade in de zin van net aan genoeg, maar meer ook niet. Nee, waar in de Bijbel gesproken wordt over genade, dan worden er steeds allerlei overtreffende trappen gebruikt. Mag ik een paar voorbeelden noemen? Paulus die spreekt op een gegeven moment over de overweldigende rijkdom van Gods genade. En in een andere brief over de heerlijkheid van de genade van God. Of over de buitengewone genade. Het is buitengewoon, het is meer dan gewoon. En deze, de genade die meer dan overvloedig is geworden. Ik kan me voorstellen dat je wel eens twijfelt aan Gods genade. Dat je, als je voor jezelf voor de spiegel staat, dat je misschien wel eens denkt, zou Gods genade echt wel genoeg voor me zijn? En misschien zijn er het afgelopen jaar ook wel dingen gebeurd. Heb je verkeerde keuzes gemaakt? Heb je misschien wel dingen gedaan waar niemand van weet, maar God weet het en jij weet het. En het klaagt je aan en je vraagt je misschien wel elke dag opnieuw af, is er wel genoeg genade voor mij? Dan kan ik je zeggen, er is genoeg genade voor jou. Hoe groot onze zonden ook zijn, Gods genade is altijd groter. Hoe kwetsbaar onze zwakheden ook zijn, Gods genade gaat altijd dieper. Hoe diep ons verdriet ook is, Gods genade kan het aan. Wat ook onze omstandigheden zijn, Gods genade is altijd overvloedig. vloedig. En Jezus, God die mens werd, hij kwam ons om deze genade aan ons te schenken. Er wordt wel eens gezegd, genade, om die te kunnen ontvangen, het is gratis, voor niets. Daar hoef je niets voor te doen. Nou, dat is niet helemaal waar. Je moet één ding toch wel doen om Gods genade te kunnen ontvangen. En dat is heel eenvoudig. Twee lege handen, die nu misschien nog krampachtig samengebald zijn met twee vuisten, twee lege handen opheffen naar de hemel. Opheffen naar God. En dan mag je weten dat op dat moment de overvloedige genade van God je leven mag gaan binnenstromen. Jezus, hij is gekomen om genade te brengen en waarheid. Oh, wat hebben we daar in deze tijd ook ongelooflijk veel behoefte aan. Waarheid. In een tijd waarin zoveel leugen is, waarin zoveel nepnieuws is, waarin zoveel mensen misschien met hele mooie verhalen dingen vertellen, maar ze liegen alsof het gedrukt staat. Wat hebben we behoefte aan waarheid? Maar wat is waarheid? Dat is de vraag die Pilatus stelde aan Jezus toen hij voor hem stond, vlak voor de kruisiging. Wat is nou waarheid? Het is een hele actuele vraag. Wat is waarheid? Wat is waarheid in alles wat we horen, in alles wat er op ons afkomt? Welke keuzes moeten we maken? Nou, over al die dingen die nu op ons afkomen, ik weet het ook niet altijd. Maar als de vraag is, wat is waarheid? Dan wil ik je vanmorgen meenemen naar hem die gezegd heeft, ik ben de weg, maar ook, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Jezus, hij is gekomen om waarheid te brengen, om genade, overvloedige genade, en om waarheid te brengen. Waarheid, waarover we lezen Johannes 8, waarheid die vrij maakt. Jezus, hij sprak de waarheid. Jezus, hij deed de waarheid. En Jezus, hij was de waarheid. Ik spreek het in verleden tijd, het is natuurlijk ook nog steeds tegenwoordige tijd. Alles aan Jezus is waarheid. Waarheid die vrij maakt. Tot slot nog heel kort over het laatste vers van wat we net hebben gelezen, vers 18. En lezen we dit. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Inderdaad, wat hier staat. Niemand heeft ooit God gezien. Ja, in het Oude Testament lees je over een paar mensen die zeg maar een glimp van God hebben gezien. Bijvoorbeeld Mozes, die op een gegeven moment zei, oh Heer, doe mij uw heerlijkheid zien. En dan zegt God tegen Mozes, nou Mozes, zul maar even niet doen, dat kun je niet aan. Maar ik zal langs je heen gaan en dan mag je me van de achterkant even zien. Maar meer zul je niet aankunnen. En dat gebeurt, Mozes krijgt een glimp van Gods heerlijkheid te zien. En dat heeft al zo'n effect op zijn leven, dat als hij dan later weer bij de mensen komt, hij komt van de berg weer terug bij het volk, dat de mensen tegen hem zeggen, Mozes, we weten niet wat er met je gebeurd is, maar je gezicht straalt zo. Wij zouden in onze tijd zeggen, Mozes, je bent zo aan het shinen. Wil je alsjeblieft een doek voor je gezicht doen? Mozes kreeg een glimp van God te zien. Anderen kregen een glimp van God te zien. Maar wat hier staat, niemand heeft ooit God gezien. Echt niet. Maar de enige zoon, die zelf God is, nog een keer voor alle duidelijkheid, die aan het hart van de Vader rust, die vanaf de eeuwigheid altijd zo dicht bij de Vader was, die heeft hem doen kennen. Jezus, hij is naar deze wereld gekomen om ons te redden. Hij is naar deze wereld gekomen om onze plaats in te nemen, om voor ons aan het kruis te gaan. Maar Jezus, hij is ook naar deze wereld gekomen om ons te laten zien wie de Vader is. Ik krijg wel eens de vraag van mensen, Wim, wie is God? Kun je me dat vertellen? Of hoe is God? Of hoe denkt God? Hoe kijkt God naar mij? En allemaal dat soort vragen. Eigenlijk is het antwoord op dit soort vragen heel eenvoudig. Wie is God? Wil je dat weten? Kijk naar Jezus. Want Jezus is gekomen om ons te laten zien wie God is. In Hebreeën 1 staat dat hij de afdruk is van het wezen van God. Hij is het evenbeeld van God. Mag ik het zo zeggen? Hij is het perfecte plaatje van God. Wil je weten wie God is? Dan moet je kijken naar Jezus. En alleen Jezus kon dit laten zien. Want we lezen in Johannes 6. Alleen hij die van God komt, die heeft hem gezien. Wie kwam er van God? Jezus. God werd mens. En daarom kon alleen Jezus ons redden. En kon alleen Jezus ons laten zien wie echt God is. Aan het einde van die driejarige periode, dat Jezus met zijn discipelen was, de avond voorafgaand aan de kruisiging, vraagt een van de discipelen aan Jezus: maar wie is God? Hoe kunnen we bij God komen? En dan zegt Jezus deze mooie woorden, en daar wil ik deze morgen ook mee afsluiten. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Om eerlijk te zijn, ik zou, als het gaat om de heerlijke boodschap van Kerst, ik zou hier nog uren over door kunnen praten. Ik zou je dat vandaag niet aandoen. Ik hoop dat we elkaar nog, ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt, dat we elkaar nog vele malen zullen ontmoeten rondom een geopend woord. Mag ik voor nu afsluiten met deze gedachte. We zijn begonnen met hashtag Kerstmis in drie woorden. En wat ik aangaf, als Johannes een Twitter-account had gehad, wellicht dat hij dan getwitterd had, God werd mens. Dat is het wonder van Kerst. Ja, we mogen genieten van alle heerlijke dingen van Kerst. Van het heerlijke eten, van het samen zijn, van alle feestelijkheden. Geniet er vooral van. Maar vergeet het niet. Dit is waar het met Kerst om gaat. God werd mens. Ik wens je nog gezegende dagen toe. Ik wens je voor de komende dagen ook een goede tijd toe in de afronding van dit jaar. Ik wens je een goed oud en nieuw toe. En we hopen elkaar volgend jaar op zondag 2 januari, wellicht ook weer via de livestream, weer te ontmoeten. Zoals gezegd willen we in deze dienst ook de tijd nemen om te bidden. En daarbij ook kort terug te kijken op 2021. Een jaar waarin opnieuw zoveel dingen anders zijn gegaan dan we hadden gehoopt. Waarin we ook in de gemeente zoveel dingen hadden willen doen die we niet hebben kunnen doen. Een jaar waarin we dachten af te kunnen komen van het coronavirus, maar het is niet gelukt. Een jaar waarin polarisatie alleen maar erger is geworden. Een jaar waarin het echt een uitdaging is geweest voor ons allemaal om elkaar vast te kunnen houden, om in eenheid met elkaar op te kunnen trekken. Ik zou zoveel kunnen zeggen over dit jaar. Maar één ding, en dat is een zekerheid. Ook over 2021, ook over de laatste dagen die nog gaan komen, kunnen we zeggen: God is een God van trouw. God is een God van genade. God is een God van waarheid. En wat er ook allemaal gebeurt en wat er misschien in 2022 ook allemaal gaat gebeuren, dit is de rots van ons bestaan. Dit is de basis van ons leven. Ons geloof in die ene God die gezegd heeft: ik heb alle macht in de hemel en op aarde. En ik ben met jullie tot alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En daarom gaan we dit jaar niet in mineur afsluiten. Gaan we niet kijken wat er allemaal fout gegaan is, wat er allemaal niet gerealiseerd kan worden. Nee, we willen met dankbaarheid terugkijken op het afgelopen jaar. Dit jaar zijn er ook in onze gemeente mensen van ons heen gegaan. En opvallend genoeg waren ze, het gaat om 4 personen, alle 4 in de eerste 2 maanden van dit jaar. Op 1 januari is Ineke Dekker van ons heen gegaan. Zij mocht ingaan in de heerlijkheid van haar Heer, die ze haar leven lang zo heeft gediend en waar ze zoveel van heeft gehouden. En nu mag ze bij hem zijn. Op 7 februari is Erik de Lacorte overleden. Erik was zelf niet betrokken bij onze gemeente, maar wel zijn vrouw Rita. En we willen straks ook voor haar bidden. Een paar weken later, op 23 februari, eigenlijk toch nog heel onverwacht, is Barbara Nooitgedacht overleden. Ook zij mocht leven vanuit een diep en intens geloof in de Heer Jezus. Ze heeft haar leven gegeven om hem te dienen. En wat zal het voor haar ook een vreugde zijn geweest om de hemelse heerlijkheid in te mogen gaan. En op 26 februari is Aart van Wingerden overleden. Ook dat was voor ons weer zo'n moment van besef hoe kwetsbaar ons leven is. Dat we afscheid moeten nemen. Maar ook in de zekerheid dat Aart mocht heen gaan naar die plaats waar hij zo naar verlangde, bij zijn Heer en Heiland is. En dat was voor Jannie en voor de kinderen ook een enorme troost, en ook voor ons als gemeente. We gaan bidden en dan wil ik ook de familie van deze overleden personen wil ik ook in gebed brengen bij de genadetroon van God. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat we dit jaar inderdaad niet in mineur hoeven af te sluiten. Ja, er is heel veel gebeurd. Ja, er is heel veel gaande. Ja, de wereld is in rep en roer. De wereld is aan het doldraaien. En we zien dat er in deze wereld zoveel angst is. Zoveel onzekerheid, zoveel pijn, zoveel eenzaamheid, zoveel depressie. Maar we danken u dat we als gelovigen niet alleen om ons heen kijken. Ja, dat doen we zeker. En dan kan het ons soms ook aanvliegen. Maar dat we als uw kinderen in de eerste plaats mogen opzien naar u. Heer Jezus, u bent de leidsman. U bent de voleinder van ons geloof. Dat hebben we pas met elkaar ook nog in een van de preken mogen noemen. Dat we ons oog mogen richten op u. En dat willen we ook aan het einde van dit jaar doen. En dan willen we vol dankbaarheid naar u opzien. Wil u danken voor alle zegeningen die u ons gegeven hebt dit jaar. Voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. Wat hebt u ons veel gegeven? Wat hebben we veel ontvangen vanuit die rijkdom van uw genade? Maar Heer, we zouden het verdriet en de pijn tekort doen als we nu zouden zeggen, ach, dus het maakt allemaal niet meer uit. Nee Heer, want tegelijkertijd, wat kan het verdriet ook diep zijn in ons leven? Wat kan 2021 jaar voor ons ook een jaar zijn geweest waarin misschien wel dingen zijn gebeurd die ons leven zo op zijn kop hebben gezet. Ons leven zo'n stempel hebben gegeven. O Heer, dan willen we al die gebrokenheid, al die pijn, al dat verdriet, alle angst, alles wat ons leven van 2021 zo heeft ingekleurd, dat willen we ook bij u brengen. En we bidden u, wilt u ons daarin uw genade schenken. Uw genade die juist zo schittert in de zwakheid, in de kwetsbaarheid van ons bestaan. Heer, we hebben net de namen genoemd van degenen die ons dit jaar zijn ontvallen. Ineke Dekker, Erik de Lacorte, Barbara Nooitgedacht en Aart van Wingerden. We danken u voor deze mensen, voor wie ze zijn geweest. Dat we met ze hebben mogen optrekken binnen de gemeente. En Heer, als ze nu van ons heen gegaan zijn, Heer, dan wil u zo bidden voor de familie, voor degene die, voor wie het zo'n leegte betekent, zo'n dagelijks gemis, zo'n diep verdriet, rouw. Heer, wilt u zegen geven, wilt u ook daarin de rijkdom van uw genade doen ervaren, iedere dag opnieuw. En zo zegenen we de mensen, allen die in rouw zijn, ook degene die dit jaar geliefden hebben moeten loslaten, misschien ouders of familie of vrienden. Heere God, we bidden u, wilt u allen die verdriet hebben om het verlies van geliefden, wilt u ze zegenen. Heer, we bidden u ook voor elkaar, als broers en zussen van onze gemeente. We bidden u, wilt u ons helpen om juist in deze tijden heel dicht bij elkaar te blijven. Om aan elkaar vastgebonden te zitten als het ware. Aan elkaar vastgelijmd te zijn door de lijm van de liefde. Heer, we merken dat de duivel zo bezig is om verdeeldheid te zaaien. Om mensen, om ook uw kinderen uit elkaar te drijven. Maar houd ons vast, maak ons één. Dat is ons verlangen, dat is ons gebed. Ook voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Heer, dank u wel dat we zo dit jaar mogen afsluiten. Met het lezen van uw woord, met de heerlijke liederen, die gaan over kerst, die gaan over uw genade. En ook met de zegen die we elkaar aan het einde van het jaar mogen meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus. Die overvloedige genade. De liefde van God. Die liefde die God ertoe heeft doen besluiten om mens te worden. En de gemeenschap met de Heilige Geest is en blijft met jou. Voor vandaag, voor morgen en ook voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.